Goedemorgen, broeders en zusters, fijn dat we zo deze morgen weer bij elkaar mogen en kunnen zijn. En u die thuis met ons verbonden bent, het is een geweldig voorrecht dat we dat in rust en vrede met elkaar mogen doen. Voordat ik begin wil ik u graag namens Willy hartelijk bedanken voor uw aandacht, voor uw gebeden, voor de bloemen. Ik vergeet het elke keer weer opnieuw en ja, vorige keer ook kom je thuis met zo'n prachtige bos met bloemen namens de gemeente. En daar wil ze u hartelijk voor danken en ook voor de gebeden en de aandacht die hier is. Hartelijk dank namens Willy. Ik wil vanmorgen graag met u en met jou lezen uit het boek de Psalmen en daarvan Psalm 2. Psalm 2, een psalm van David. En dat gaat eigenlijk over de Heer Jezus. Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel zetelt, lacht. De Heere spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in zijn toorn en verschrikt hij hen in zijn gramschap. Immers, ik heb mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het besluit des Heeren. Hij sprak tot mij, mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. Vraag mij en ik zal u volken geven tot uw erfdeel. En de einde der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots en stuk slaan als pottenbakkerswerk. Nu dan, gij koningen, wees verstandig. Laat u gezeggen, gij richters der aarde. Dien de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kust de Zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat. Want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Welzalig allen die bij hem schuilen. En dat de tekst voor vanmorgen is uit Matteüs 17, vers 5. Waar we lezen, terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk. En zie, een stem uit de wolk zeide, deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb, hoor hem. En ik heb er boven staan vanmorgen, wat is er gaande? En eigenlijk hoor je dat met grote regelmaat, dat mensen zich afvragen wat er gaande is in deze wereld. Het is ongekend wat er in een hele korte tijd zoal gebeurt. Maar het is ook ongekend hoe mensen eigenlijk weinig van elkaar meer kunnen verdragen. Je kunt geen dag het journaal bekijken of het nieuws beluisteren, of er is er weer één, maar meestal zijn het er meerdere die doodgeschoten, doodgestoken zijn. En al met al merk je om je heen dat mensen steeds meer een kort lontje krijgen. En dat we eigenlijk niets meer willen pikken van degenen die boven ons staan. En je ziet dan ook met grote regelmaat dat de actiebereidheid heel groot is, vooral als er ook maatregelen genomen moeten worden. En dat, dat we eigenlijk niemand meer nodig hebben. We kunnen het zelf wel. Nou ja, dat denken de meesten. Maar zo is het niet. Daar moest ik aan denken toen ik deze psalm van de week overdacht. Het is eigenlijk wel bijzonder, in deze psalm hoor je vier mensen aan het spreken. En het eerste gedeelte, daar spreekt de mens. Waarom woelen de volken en zinnen de natie op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Laat ons ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. En dat is iets wat je meer en meer om je heen ziet. En dat ja, de mensen willen eigenlijk niets van God weten. Dat wil zeggen, van die God die een zoon heeft. Want er wordt heel veel over God gesproken. En je mag overal God zeggen. Maar je moet het niet over de Heer Jezus Christus hebben. Want dat is allemaal maar eng, weet je wel. Want er is die man weer die het over één weg heeft, terwijl er zoveel wegen zijn. Nee, er is maar één weg. En die weg is van wie gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. De weg van de Heer Jezus Christus. Maar het is allemaal te eng en te nauw. En we weten het zelf wel. En dat is iets wat je eigenlijk hier zo uit het eerste gedeelte hoort. En David heeft deze psalm geschreven. En eigenlijk is het de profetie over de Heer Jezus Christus. En over dat wat God in de toekomende tijd gaat doen. Dat wat er over de wereld werkelijk gaat gebeuren. En als je om je heen kijkt en je hoeft maar een beetje op te letten, dan zie je gewoon dat er machten in deze wereld gaande zijn die eigenlijk niet meer te beteugelen zijn. Alles wordt naar dat doel geperst, hè, dat dan die grote man moet komen. En ja, we komen steeds dichter bij 2030, hè, waar dan het erop aankomt dat er één wereldregering komt en één wereldeconomie en één wereldkerk en één wereldrechtbank en ga zo maar door, hè, maar één wereld. Dan worden mensen niet meer vergeten, dan horen we er allemaal bij. Dat is eigenlijk wel een, dat is wel mooi als je daarover denkt. Hè? Dat, dan word je niet meer vergeten, daar hoor je bij. Ja, maar als je er niet aan mee wil doen, dan hoor je er niet bij. Hè? Maar dat hebben de meesten niet in de gaten. Maar wat erg dat je dat nu al ziet aankomen. Hè? We willen dat niet meer. We willen die banden verscheuren. We kunnen het zelf wel. Hè? De machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde. En je ziet het ook dat het ook naar het volk Israël gaat. Hè? Want dat is het volk van God. Een volk wat meer en meer in het nauw komt omdat ze God niet willen. Het probleem is dat volk op zich niet zo, hè? Maar ze willen God niet. Ze willen de Heer Jezus niet. Ze willen dat volk niet. En ze willen u, jou en mij als christen ook niet. Want we zijn maar lastposten. We zijn overal tegen. Nou ja, overal. Maar dat wordt al gauw gezegd. Hè? Bij jullie kan er niets en mag niets en saaie mensen. Nou, misschien hebben we het er wel een beetje naar gemaakt. Maar uiteindelijk moeten we geen saaie mensen zijn, maar juist blije en dankbare mensen. Want we hebben een geweldig vooruitzicht. We hebben een geweldige erfenis. Daar word je toch blij van. En daar strek je je toch naar uit, daar ben je toch mee bezig als je straks bij hem mag zijn. En dat komt, ik weet niet wanneer, kan elk moment zijn. Hè? Daarom is het ook belangrijk dat je ervoor gereed bent, hè? Dat je de Heer Jezus kent. Zodat wanneer hij komt of wanneer een eind aan je leven komt, hè, dat je met hem mee mag. Dat je daarvoor altijd zal zijn waar geen oorlogen, geen pijn, geen ziekte, geen moeite meer zal zijn, maar waar het eeuwig volmaakt zal zijn, waar we hem de lof en de eer en de dank zullen brengen. Ja, zie, dat is uw God. Een geweldige God. Een God die nooit teleurstelt. En daarom is het belangrijk voor ons christenen dat we ons uitstrekken naar die God. Dat we hem loven en prijzen, dat we hem dienen, dat we gehoorzaam zijn en niet met de meute meegaan die tegen hem zijn. Je mond houden als je je mond moet houden en open doen als je hem open moet doen. Hè? Dat is heel moeilijk, maar de Heer wil je daarbij helpen. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Zo voelt de wereld het aan. Als touwen en banden waarin ze gebonden zijn. En ze willen nu juist niet gebonden zijn. Ze willen vrij zijn. Maar iedereen ziet dat het fout gaat. En dan zal er die leider komen en daar zullen ze van houden. Ja, als je niets anders hebt om van te houden. Hè? Wij hebben die leider niet nodig. We hebben de Heer Jezus Christus om van te houden. We hebben de Heer Jezus Christus als onze leider. Hij die zijn geest in ons uitgestort heeft, zodat we altijd met hem, met God verbonden zijn. Wat een geweldig voorrecht in alle omstandigheden, in pijn, in moeite, verdriet. En noem maar op, wat er ook in je leven is, hij is er altijd bij. Hij deelt het met je. Wat geweldig. Maar hoe is het nou in u en jouw leven? Want de mens spreekt hier in die eerste drie versen. Wie is God voor u en voor jou? Is hij de Almachtige, de Eeuwige? Hij die was, die is en er altijd zal zijn? De onveranderlijke, want dat is natuurlijk ook wel fijn als je dat mag weten en geloven, dat hij de onveranderlijke is. Er is bij hem geen zweem van omkeer. Daarom kun je hem vertrouwen. En wij zien het niet als banden om ons heen, maar we zijn vrij, want waar de geest is, is vrijheid. Wat een geweldig voorrecht dat we mogen leven als vrije mensen. Tussen die gebonden mensen. Maar wat is het dan ook belangrijk dat we iets van die liefde van God uitstralen. Dat we iets van zijn grootheid laten zien. Dat we iets van zijn almacht laten zien. Soms met woorden, soms maar gewoon door er te zijn. Want er wordt op je gelet. Je hoeft maar een verkeerd woord te zeggen of iets ook eens een keer te doen wat in hun ogen niet hoort. Het eerste wat ze zeggen, nou, dat had ik van jou niet verwacht. Er wordt op je gelet. Soms zeggen ze ook, dat had ik wel van jou verwacht. Hè? Ik wist dat je naar de kerk ging. Waarom? Dat merkte ik aan je. Dat is natuurlijk ook wel een mooi getuigenis. Een beter getuigenis. Maar wat geweldig dat je die dingen nu om je heen ziet, dat steeds meer aan het licht komt. Hè. Hoef maar aan Afghanistan te denken. Wat je ziet daar, hoe de machthebbers naar macht grijpen om hun God te eren. En kijk maar naar andere landen waar broeders en zusters gepijnigd, gemarteld worden dag in dag uit, waar ze in kampen zitten. Omdat ze niets van die God willen horen. Die moet monddood gemaakt worden. En wij zijn bevoorrecht, we mogen er nog steeds over spreken. Maar tot hier sprak de mens. En nu gaan we naar vers 4 tot 6. Daar staat, die in de hemel zetelt lacht. De Heere spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in zijn toren en verschrikt hen in zijn gramschap. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ja, hij die in de hemel zetelt, de Almachtige, de Eeuwige, de Onveranderlijke God, hij lacht. Hij zit niet te schaterlachen, zo wordt het hier niet bedoeld. Maar hij kijkt en hij denkt, wat maak je eigenlijk toch druk? Er komt niets van terecht. Er is er maar één die het voor het zeggen heeft. En dat ben ik, zegt God. Die in de hemel zetelt, hij lacht. En de Heere spot met hen. Alleen ze hebben het niet in de gaten. Het is als bij Babel. En eigenlijk al voor de zondvloed. En dat mensen in opstand kwamen tegen God. En dat God het ziet. En dat God op zijn tijd ingrijpt. En ook nu zal hij ingrijpen. Daar kunnen we van overtuigd zijn. Maar hoe? Want dan spreekt hij tot hen in zijn toren en verschrikt hen in zijn gramschap. Weet je, tot op dit moment leven we in het heden der genade en bemoeit zich de Heere God niet zo met deze wereld. Dat wil zeggen dat iedereen die tot hem roept zal gehoord worden. Maar als je zelf je eigen weg wil gaan, dan zegt de Heer, ga maar, het komt goed. Maar weet wel hoe, hè? Hij spreekt tot hen in zijn toren. Dat zal verschrikkelijk zijn. Als je in het boek Openbaring leest, dan staat daar ook over de toren van het lam. Dat is niet dat lammetje wat geslacht is, dat kleine, lieve, leuke lammetje. Net als dat kleine, lieve, leuke babytje uit Bethlehem. Nee, dat is het lam. Het lam van God, geslacht voor de wereld. Het lam van God, maar tevens ook de leeuw van Juda. Die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En hier spreekt God. Ik immers heb mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Daar gaat het over de Heer Jezus. Want hij zal komen naar deze wereld als de koning der koningen, als de Heere der Heerscharen, de Almachtige. En hij zal regeren vanuit Jeruzalem. En dan zal er vrede zijn over heel deze wereld. Ongekend, hè? Ja, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Geen oorlogen meer, geen ziekte meer, geen pijn meer, niets meer. Eeuwige, nou nog niet eeuwige, maar een eeuw, hè? De vrede. Want ook in het duizendjarig rijk lezen we in Jesaja dat er mensen ziek kunnen worden, dat er mensen zondigen, dat er mensen kunnen sterven, maar dan moet je wel eerst 100 jaar zijn. Omdat de leeftijd van mensen weer als bomen wordt, zo'n bijna 1000 jaar, net als in het begin. Hè? Maar de Heer zal regeren. Totdat de eeuwigheid aanbreekt en de grote scheiding er zal zijn. Maar God spreekt tot hen, tot degene die hem ongehoorzaam zijn, degene die hem niet willen kennen, degene die hem er niet bij willen, spreekt hij in zijn toren en verschrikt hen in zijn gramschap. Want hij heeft een koning gesteld. En weet je, het staat zo mooi in Jesaja. Jesaja 46 vers 9. Denk aan hetgeen vroeger van ouds gebeurde. Ik immers ben God en er is geen ander. God en niemand is mij gelijk. Ik die van de beginnen de afloop verkondig en van ouds wat nog niet geschied is, die zegt mijn raadsbesluit zal volbracht worden en ik zal al mijn welbehagen doen. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Hè? Het loopt God ook niet uit de hand. Hij kijkt ook nergens vreemd van op. Want hij weet vanaf het begin, weet hij ook de afloop al. Alles wat ertussen zit is bij God bekend. Hij weet ook het tijdstip dat hij in zal grijpen. Hij kent het wereldgebeuren. Hij weet gewoon wat er gebeurt. En ook dit wat er op dit moment in de wereld gebeurt en alles wat tot dit moment gebeurd is. Zelfs de kruisiging van de Heer Jezus Christus en zijn dood en opstanding, het stond allemaal in het plan van God. Het is allemaal voorzegd in het Oude Testament. Omdat God het al wist. Hij kon dat tegen Jesaja zeggen, dat er dingen zouden gebeuren waar Jesaja en al de mensen in zijn tijd geen kijk op hadden. Maar hij vertelde het. Want hij wist het van het begin tot het eind. Die God, die alwetende, de almachtige. En wat is er dan bijzonder? Dat we die God mogen kennen, want in Prediker staat dat voor de mens is dat niet zo. De mens kent het begin niet en die kent de afloop niet. Dat is voor de mens verborgen. Maar voor God is dat geopenbaard. En daarom, het loopt God niet uit de hand. Hij waarschuwt dat we hem naar hem moeten luisteren. En dan komt het de derde stem, hè? De eerste was de mens die sprak, de tweede God die sprak, en nu de derde, daar spreekt de Zoon. In vers 7, ik wil gewagen van het besluit des Heren, hij sprak tot mij, mijn Zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. Vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einde der aarde tot uw bezit, en gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots en een stuk slaan als pottenbakkerswerk. Ik wil gewagen van het besluit des Heren. De Heer Jezus is naar deze wereld gekomen. En hij heeft verteld over God. over de liefde van God. Maar hij heeft ook verteld over dat wat God zou doen in de toekomende tijd. Hij heeft eigenlijk God geopenbaard in het vlees. Daarom kon hij ook zeggen, niemand heeft ooit God gezien. Maar als je naar mij kijkt, dan zie je God. 100% zoon des mensen, maar ook 100% zoon van God. Eigenlijk God zelf. Ik wil gewagen van het besluit des Heren. Hij sprak tot mij. Hè? Hij spreekt daar ja, met recht. En ik vind het altijd zo mooi als je daar Hebreeën 1 bij opzoekt. Daar daar staat in Hebreeën 1 vers 1. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijze tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon. Die Zoon die spreekt, de Heer Jezus Christus spreekt, hij wil gewagen van het besluit des Heren. En dan gaat het verder, want hij is niet zomaar een zoon, hij is niet zomaar iemand. Hij heeft in het laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling zijn der heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord, zijn er kracht heeft na de reiniging der zonde tot stand gebracht te hebben, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Zoveel machtiger geworden dan de engelen. Ja, hij is de almachtige, hij staat boven alles. Een moment is hij in deze wereld onder de engelen geplaatst, maar hij staat nu boven alles. Nadat hij opgestaan is uit de dood, staat hij boven alles. En die Heer Jezus Christus, die alle macht van God gekregen heeft, die God zelf is. Ik begrijp het allemaal niet, maar ik geloof het wel. Die God zelf is, die wil gewagen. En we hebben die tekst ook gelezen. Als God spreekt, als de Heer Jezus spreekt op Petrus en Johannes, maar dan spreekt God een lichtende wolk overschaduwde hen en zie, een stem uit de wolk zeide, deze is mijn zoon, mijn geliefde. Die stem klinkt nog steeds, weet je. Ook voor u, voor jou en mij, als het een beetje minder is in je leven. Dan staat het zo als een huis. Deze is mijn zoon, mijn geliefde en wie ik me wel behaag heb, hoort hem. Naast al die andere stemmen is er maar één belangrijke stem. En dat is de stem van de Heer Jezus Christus. Die klinkt ook in deze tijd. Ook voor u, voor jou en mij. Om ons te bemoedigen. Van er komt een moment. Dan zal ik alle macht hebben in de hemel en op de aarde. En dan zal ik dat tonen. Maar jullie staan aan de goede kant. Maar hier gaat het nog even verder. Want God, of de Heer Jezus, ja nee, God zei tegen de Heer Jezus, vraag maar en ik zal u volken geven tot uw erfdeel en het einde der aarde tot uw bezit. En dan komt het oordeel, hè? Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, dat lezen we in het boek Openbaring ook, en stuk slaan als pottenbakkerswerk. Er blijft niets van over als God zijn macht gaat tonen op deze wereld. Het zal een verschrikkelijke tijd worden. En daarom, dan word je toch dankbaar als je mag weten dat je voordat die verschrikkelijke tijd aanbreekt, bij hem zult zijn, in zijn heerlijkheid. Soms zeggen mensen, ja dat vind ik gemeen, dan zitten wij daar lekker feest te vieren en hier die weer, ja, nou ik weet niet of we daar lekker feest vieren, gemeen, ik weet het niet. Iedereen die kiest voor de Heer Jezus Christus, die komt daar. En als je niet kiest, dan heeft dat niets met gemeen te maken. Dan heeft het iets ermee te maken dat je niet hebt gewild. Want deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik me wel behaag heb. Hoort hem. En hij spreekt ook vandaag. Heb je nog tijd om te luisteren naar hem? Neem je nog de tijd? Ik weet wel, het is niet eenvoudig. Ik heb altijd gedacht, als ik straks met pensioen ben, dan heb ik mooi de tijd. Ja, prachtige tijd. Maar ik wist niet dat er dan ook van alles nog op je afkwam, dat je nog je uiterste best moet doen om tijd vrij te maken om in de Bijbel te lezen. En om de Heer te danken, te loven en te prijzen. Want de duivel is er alles aan gelegen om u, jou en mij zo ver mogelijk bij God weg te houden. Oh, hij kan je gewoon niet uit zijn hand rukken. Dat kan niet. Behouden is behouden. De prijs is betaald, er is geroepen, is volbracht. Maar als wij maar zoveel te doen krijgen met onszelf, arme ik, moet je mij zien. En als we er maar niet aan toekomen door alle omstandigheden in de wereld, hè, moet je toch kijken wat verschrikkelijk, wat in de wereld leven we. Hè. Als we daar maar mee bezig gehouden worden, dan gaan we in ieder geval de Heer in je loven en prijzen. Ja, dat doen we dan op zondagmorgen. Is wel fijn, hè, als je zo weer mag zingen met elkaar. Hè, van die prachtige liederen met een geweldige inhoud. Ja, maar dat was niet bedoeld alleen voor de zondagmorgen. Nee. Je kunt alleen ook zingen. Of samen met een paar anderen. En anders, dan zing je maar vanuit je hart. Hè. Maar laat in ieder geval je stem gehoord worden. Hij kijkt er naar uit. Ik denk wel eens, als de Heer daar in de hemel, en die dat geweldige plan had, en alles is mislukt voor hem, hè, menselijk gezegd dan, want hij wist het van tevoren al, dus ja, ik weet niet wat ik daar moet denken, maar menselijk gezien is alles mislukt. Dat hij dan naar beneden kijkt en zegt, jongen, wat verschrikkelijk, hè, dat ze mij niet willen kennen. Wat verschrikkelijk dat ze in hun eigen ellende willen blijven leven. Maar als hij nu kijkt en hij ziet u, hij ziet jou, hij ziet mij. Zou hij blij worden, denk je? Ik hoop het wel. He, dat hij je ziet als een... Ja, dat ziet hij toch. Hij ziet je door de doorboorde handen van zijn zoon. Hij ziet je als zijn zoon en als zijn dochter. Maar hoe is die zoon en hoe is die dochter, hè? Is hij daar trots op, zou hij ook kunnen zeggen. Kijk, daar heb ik wel behagen in. Of wordt hij er ook een beetje verdrietig van? Zeg maar, kijk, daar heb ik nou mijn leven voor gegeven. Daar heb ik, menselijk gezegd, de hoofdprijs voor betaald. Ze zijn nog niet eens blij. Ze lopen maar te mopperen. Ze laten het eigen maar lijden door dat wereldgebeuren. Ik heb wel eens tegen mijn dochter gezegd, hallo, ik zit hier hoor. En ja, dat is een beetje raar om dat van de Heere God te zeggen, maar misschien is het wel zo. Hey, hallo, ik zit hier hoor. Hij zit er voor je. Hij wacht op je. Maar hij wacht vooral op je dankbaarheid en op je blijdschap. Want er komt een tijd dat we bij hem zullen zijn en we, voordat we hem binnen mogen komen, toch voor de rechterstoel moeten verschijnen. Niet om veroordeeld te worden, maar wel om geoordeeld te worden. Voor hetgeen we wel of niet gedaan hebben na onze bekering. Want op het moment van onze bekering zijn alle zonden vergeven, zijn alle zonden weg. Maar hebben we gedaan wat hij van ons vroeg? Of hebben we juist niet gedaan wat hij van ons vroeg? Hebben ze meer gedaan van dat wat we zelf wel leuk vinden. Moeilijk allemaal van God, hè. Ja, maar toch. Ik hoop wel dat je, zoals de broeder het in zijn gebed zei vanmorgen, dat we er ook van de week nog eens over na zullen denken. En dat we niet zomaar hier straks weggaan en denken van, nou, het was zwaar of het was niks, ik weet het niet, hè. Maar dat je in ieder geval over de woorden van God nadenkt. Want die God, die toont in het laatste gedeelte ook nog zijn liefde. Nu dan, in vers 10, koningen, wees verstandig. Laat u gezeggen, gij richters der aarde. Weet je, de oproep. En daarom is het belangrijk, zoals dat ook in Timotheus, geloof, meen ik, daar staat dat we moeten bidden voor alle mensen. voor koningen en voor hooggeplaatsten. Dat moeten we verbieden. Nu dan, gij koningen, wees verstandig, laat u gezeggen, gij richters der aarde. En waar moeten ze dan verstandig in zijn? Nou, om de Heere te dienen. Dient de Heere met vrezen. Dat betekent dat je respect hebt voor die almachtige God. Niet dat je staat te rillen van angst, maar dat je respect hebt, omdat je gaat erkennen en ziet wie hij is. Verheugt u met beving. Wat een oproep nog van God aan deze wereld. Kust de Zoon op dat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat. Hè? Dat is geweldig, hè, dat u, jij en ik die tot geloof gekomen zijn, als het ware de Zoon hebben mogen kussen. Dat we in zijn armen mochten komen. En dat we tegen hem aangetrokken zijn en dat we hem mochten kussen. Kus de Zoon en we mogen weten dat hij over ons niet zal toornen en dat we niet te gronde zullen gaan. En we weten dat zijn toren zal ontbranden als hij straks, als het lam, de toren van God over deze wereld zal laten komen. En dan welzalig alle die bij hem schuilen. Gelukkig alle die bij hem schuilen. En ik weet niet hoe het hier zal worden. Ik denk niet dat dat altijd zo zal blijven. Als ik zo af en toe de geruchten uit Den Haag hoor. Maar in ieder geval, één ding weten we. We hebben elkaar nodig. Nee, we hebben hem nodig. En we hebben elkaar nodig. En misschien over een paar jaar dat we zeggen, wel meer dan ooit. Wat kunnen we elkaar nodig hebben? En je ziet wat er gebeurt in deze tijd. Hè? De duivel lacht. Er komen steeds meer scheuringen, er komen steeds meer splitsingen. Ik zat vorige week te lezen, er waren inmiddels weer 12 kerken bijgekomen. Met 12, 13, 14 mensen. Die het dan weer niet eens zijn met die anderen. Erg eigenlijk. Als je dan ook belijdt dat je door hetzelfde bloed van Jezus Christus gekocht en betaald bent. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn. De een die houdt van rood en de andere van blauw. Er is niks mis mee. Maar het gaat erom dat je het met elkaar over hem eens bent. Dat je met elkaar erkent en bekent dat hij in jou, u, in mijn plaats de weg tot God bereid heeft. De toren van God heeft weggenomen, zodat we de vrije toegang hebben. We hebben hem nodig. Maar hij woont in ons door zijn geest. Maar we hebben ook elkaar nodig. Meer dan ooit. Want wat is het geweldig als je zelf niet meer kunt bidden. En er zijn broeders en zusters die zijn zo ziek, die hebben zoveel pijn, die kunnen zelf niet meer bidden. Maar wat is dat heerlijk dat die telefoon er is. En dat je door de telefoon even aan hun oren mag bidden. Dat je even een stukje uit de Bijbel voor mag lezen en kan lezen. Omdat ze het zelf niet meer kunnen. Het is mij één keer gebeurd toen ik zo ernstig ziek was. En zelf niet meer kon lezen en niet meer kon bidden. Dat om 5 uur, want dat vergeet ik nooit meer, donderdagmiddag 5 uur. De datum weet ik niet. Ging de telefoon. En die broeder vroeg niet, hoe gaat het met je? Die broeder vroeg ook niet, heb je gelegenheid? Maar die broeder die zei, ik heb het zo op mijn hart om met jou te bidden. Wat is dat bijzonder. Want dat wist die broeder niet. Dat wist alleen mijn vader. En die gebruikte een broeder om me te bemoedigen. Om me kracht te geven. Om te laten merken, ik ben erbij, Piet. Echt, ik ben erbij. Hoe je toestand ook is, hoe vervelend, hoe erg het ook is, ik ben erbij en ik zal erbij zijn. En die God is niet veranderd. Die wil ook bij u, bij jou, in de omstandigheden waarin je verkeert, wil hij erbij zijn. Geprezen zij zijn naam. Gelukkig ben je als je bij hem schuilt.